Welkom bij de podcast van City Life in Breda. Dit is de opname van zondag 12 januari 2020. Ruben Luiken uit CLC Den Haag spreekt over het thema Elke dag telt. Voor meer informatie kijk op clcbreda.nl of in de app.
Goedemorgen kerk. Hoe gaat het? Goed zo. Wie houdt ervan om zondagochtend in church te zijn? Yes. Kijk, heel goed. Jullie zijn een mooie kerk met elkaar aan het bouwen, maar het is hier wel een beetje koud. Nee, God gaat voor ons zorgen deze mooie ochtend. En ik geloof altijd dat waar God is, weet je wat, daar doet hij mooie dingen. En hij werkt onder ons door ons heen op deze mooie zondagochtend. En ik geloof dat God mooie dingen doet, gaat doen ook vandaag. En ik heb vandaag een mooi woord meegenomen. Ik ben altijd nieuwsgierig naar wat God gaat doen en hongerig naar wat God gaat doen. En ik geloof, God heeft altijd meer voor jou en voor mij. Dingen die wij niet kunnen voorstellen, dingen die wij nu nog niet begrijpen. Maar hij heeft een hoopvolle toekomst voor jou. En ik hoop dat je hier ook deze ochtend bent gekomen van, Heer, u gaat tot mij spreken vandaag. Heer, als ik vandaag wegga, bid ik voor een nieuwe honger naar u. Bid ik naar een nieuw verlangen met u. Bid ik naar een nieuwe passie voor u, om bij u te komen elke dag en om mensen over u te vertellen. En ik geloof dat als jij die honger in je draagt, die honger in je hebt, dat God je ook zal vullen. Want hij vult zijn volk, hij vult zijn discipelen, hij vult zijn mensen met hetgene dat ze nodig hebben om de taak te vervullen. Dus ik hoop dat je hongerig bent naar wat hij gaat doen. Maar voordat ik het woord inga vandaag, wil ik graag beginnen met gebed. Klaar ervoor? Vader God, dank u wel voor wie je bent. U bent zo'n grote en goede God, Heer. En dank u wel dat we vandaag in uw huis mogen zijn, Heer. In Breda, Heer. Dank u wel voor deze mooie kerk. Dank u wel voor de leiders. Dank u wel voor de mensen die voorop gaan. Dank u wel, Vader, voor alle talenten die hier gegeven zijn, Vader, om uw huis te bouwen. Heer, we zijn u dankbaar voor iedereen die hier vanmorgen is en de tijd heeft genomen om in uw huis te zijn. Heer, u zult iedereen hier zegenen met die honger, met dit verlangen naar u. Dank u wel, Vader, Heer, voor wat u vandaag gaat doen. Ik bid dat u zult spreken, dat u onze harten zult aanraken, dat u ons vult met uw Heilige Geest. En dat we veranderd naar huis mogen gaan met een nieuwe honger naar u. Met nieuwe wijsheden, met nieuwe sleutels. En dat u ons leven zult gaan veranderen, Heer, want u verandert het leven. Dank u wel, Jezus, dat u aan het kruis bent gestorven voor alles, Jezus. En dat u alles heeft gedragen aan Golgotha aan het kruis, Jezus. Dank u wel dat de overwinning met u is, Jezus. En dank u wel voor deze geweldige dag in Breda. In Jezus' naam. Amen. Hey, waar ik vandaag over wil gaan spreken, is het thema Elke dag telt. Elke dag telt. En waar ik dat eigenlijk door middel van ga vertellen, is het verhaal van Jacob. Het verhaal van Jacob. En weet je, voordat ik erin ga duiken, wil ik je graag eerst even kort het verhaal van Jacob vertellen. Want het is een verhaal waar heel veel gebeurt. Waar er heel veel dingen zijn die in dat verhaal gebeuren. En daarom is het belangrijk om te weten, hoe ging dat verhaal ook alweer? En misschien ben je vandaag al voor de eerste keer, misschien ben je uitgenodigd door een vriend. Of ben je naar kerst teruggekomen en heb je geen idee hoe dat verhaal in elkaar steekt. Nou, speciaal voor jou wil ik vandaag het verhaal van Jacob dan nog een keer gaan vertellen. Dus ik ga er redelijk snel doorheen. Er gebeurt heel veel. Het zijn een paar hoofdstukken, dat verhaal van Jacob in de Bijbel. Maar ik ga het toch proberen. Yes? Hey, ja, Isaac had twee zonen. Jacob en Esau. Jacob en Esau. En het mooie is dat in de Joodse traditie was het heel gebruikelijk dat de oudste zoon, dus de eerstgeborene, de zegen zou krijgen van de vader. Dus Isaac die werd een dagje ouder. En de dag kwam er aan dat hij een zegen moest gaan bidden over zijn oudste zoon. Esau. Niet Jacob, Esau was de oudste zoon. En dus die dag kwam er aan en Jacob en Esau wisten dat ook. Op een gegeven moment komt de dag dat die zegen wordt uitgesproken over Esau. En Esau was daar vast blij mee, trots op, totdat het volgende gebeurde. Esau kwam op een dag terug van het jagen en hij had een grote honger. Ik kan me voorstellen na het jagen. Hè? Het gaat niet vanzelf, dus ik weet niet hoe lang die weg is geweest, maar hij had enorme honger. En Jacob die was blijkbaar veel thuis en die had een linzensoep gemaakt. Een linzensoep gemaakt. En Esau komt thuis van het jagen en hij zegt, Jacob, geef mij nu die soep. Ik heb zo'n enorme honger. En Jacob, wow, gaat goed? Check. En Jacob, heer bent u dat? Jacob zegt tegen Esau, Esau, ik wil jou best die soep geven, maar daar wil ik wel wat voor terug. Volgens mij had Jacob er al over nagedacht dat dit moment een keer zou komen en wat hij dan zou gaan vragen. Dus hij zei, Esau, jij mag van mij de soep hebben, maar wat ik daarvoor terug wil, Esau, is jouw eerste geboorterecht. Het gebed dat onze vader straks over jou zal gaan uitspreken. En Esau, zo hongerig dat hij is, zegt, Jacob, die zegen, die kan me niks schelen. Ik heb honger, ik wil nu die soep hebben. Jacob zegt, akkoord broertje, geregeld. Jij geeft mij die zegen van de vader en jij krijgt van mij die linzensoep. Smakelijk eten. Zo moet het ongeveer gegaan zijn. Nou, Jacob krijgt inderdaad de zegen van zijn vader. Hij bedriegt zijn vader. Hij kleedt zich aan met kleding van zijn broertje Esau. En die vader was al blind, dus hij had niet door dat hij eigenlijk de zegen had gebeden over Jacob. En pas later kwam de vader erachter. En Esau heeft die zegen dus volledig misgelopen. En hij komt erachter dat Jacob inderdaad die zegen heeft gekregen. Hij was het blijkbaar vergeten of zo, dat hij die zegen had weggegeven, of dat misschien zijn broer het niet echt zou doen. Maar jawel, Jacob had die zegen gekregen van zijn vader. En die zegen, dames en heren, was niet niks. Die zegen was een hele grote, bijzondere zegen. Want het was niet alleen maar een zegen van Heer, zegen mijn zoon met uw liefde, met uw goedheid. Nee, nee, nee. Het was een zegen waarmee je eigenlijk de volledige erfenis aan de oudste zoon gaf. En daarbij kreeg hij niet alleen maar financiën en heel veel rijkdom, maar hij werd eigenlijk de baas van de familie. Van alle slaven, want in die tijd hadden ze slaven, van alle familie, van al zijn broers, dus ook van over Esau. Dus het was niet zomaar iets wat Esau had weggegeven en wat Jacob nu had gekregen. En het verhaal gaat verder en Esau wordt zo boos dat Jacob die zegen heeft gestolen. Hij zegt, ik ga mijn broer vermoorden. Ik ga mijn broer pakken. Ik ga mijn broer vermoorden. En Jacob dacht, oh nee, dit gaat verkeerd aflopen. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik vlucht en ik ga op reis naar mijn oom Laban. En zoals gezegd, zo ging Jacob de woestijn in, op weg naar zijn oom Laban. En hij trekt de woestijn in. En hij ging op weg en hij dacht, van daar krijg ik een mooier leven, daar krijg ik een beter leven. Ik ga een mooie toekomst tegemoet. God gaat mij zegenen. Op de vlucht geslagen voor zijn broertje komt hij aan bij zijn oom Laban en raakt verliefd op Rachel. Op de dochter van zijn oom Laban. Op de dochter van zijn oom Laban. Hij wordt smoor verliefd op Rachel. En Jacob gaat naar zijn oom toe. Hij zegt, oom Laban, ik zou zo graag met uw dochter willen trouwen. En oom Laban zegt het volgende. Is goed, Jacob. Jij mag met mijn dochter Rachel trouwen als jij 7 jaar voor mij gaat werken. Nou, dikke credits voor Jacob. Want hij gaat 7 jaar werken om zijn vrouw te verdienen. En dat doet hij. En de dag van de bruiloft komt eraan en Jacob trouwt met de dochter van Laban. Maar de volgende dag, hoor je wat ik zeg, de volgende dag, na de dag na de bruiloft, komt Jacob erachter dat hij niet met Rachel is getrouwd, maar met Lea. De andere dochter van Jacob, de verkeerde dochter. En ik vraag me nog steeds af hoe het kan dat Jacob de volgende dag daar pas achter kwam. Dat hij met de verkeerde vrouw was getrouwd. Ik weet niet hoe het met hem zat, maar ik had echt wel door met wie ik ging trouwen toen ik ging trouwen. Ik heb 2 theorieën bedacht. De eerste theorie is dat Lea helemaal ingepakt was en dat je alleen de ogen zag. Zo. Dat was in die tijd zo. En de tweede theorie is dat Jacob knetterstoond was. Of misschien wel allebei. Ik weet het niet. Maar er zijn veel theorieën te bedenken. Dus Jacob gaat naar zijn oom. Oom Laban. Je had mij Rachel beloofd. Waarom heb je mij Lea gegeven? En oom Jacob zegt zoiets van, ja, Jacob, lief neefje van me. Lea is de oudste dochter. En het is gebruikelijk dat de oudste dochter als eerste trouwt. En ze heeft nog geen man. Dus daarom laat ik jou met haar trouwen. Nou, weet je wat? Zegt Jacob, ik wil ook met Rachel trouwen. Is goed, zegt Jacob. Maar wat ik wil, is dat je nog eens 7 jaar voor mij zult werken. Wat een respect voor Jacob. Hij besluit om weer 7 jaar te werken voor zijn oom Laban. En werkt dus 14 jaar om vervolgens met Rachel te trouwen. De vrouw waar hij eigenlijk in eerste instantie verliefd op werd. En dus na 14 jaar trouwt hij eindelijk toch met Rachel. En hij krijgt daar 12 kinderen, verspreid over 4 vrouwen. Dat raad ik je niet aan. Maar die 12 zonen en die 12 zonen die hij uiteindelijk krijgt, vormen uiteindelijk de 12 stammen van Israël. Op een gegeven moment ontstaat er nog meer gedoe met oom Laban. Ze zijn nooit echt de beste maatjes geweest. Er blijft veel gedoe ontstaan. En Jacob besluit met al zijn kinderen en met alles wat van hem is, al zijn vee, want ze hadden niet tijd heel veel vee, toch weer terug te trekken naar de plaats waar hij geboren was. Naar Esau, naar Jacob. En hij gaat naar Esau toe. En natuurlijk, het was spannend. Van hoe gaat die ontmoeting lopen? Nou, gelukkig hebben ze een mooie ontmoeting. En ze omhelzen elkaar. En uiteindelijk blijft Jacob daar wonen. En leven ze daar lang en gelukkig. Hey, dit is een verhaal waar heel veel gebeurt. En vandaag wil ik je meenemen in een aantal dingen die God hierdoor door dit verhaal heen laat zien. We gaan lezen uit Genesis 28 vers 11 tot en met 17. Jacob is de woestijn ingevlucht voor zijn broertje Esau. Op de vlucht naar een mooie toekomst. Op de vlucht naar een mooier leven. Totdat hij op een gegeven moment in de woestijn een droom krijgt. En dat gaan we nu lezen. Toen hij op een avond stopte om zijn kamp op te slaan, vond hij een steen die hij als hoofdkussen gebruikte. En viel in slaap. Hij droomde en zag een ladder die vanuit de hemel naar de aarde liep. Engelen van God klommen op en neer langs de ladder. Bovenaan de ladder stond de Heere. Ik ben de Heere, zei hij, de God van Abraham en van uw vader Isaac. De grond waarop u ligt is van u. Ik zal hem uw nakomelingen geven, want uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof. Zij zullen het land bewonen van oost naar west en van zuid naar noord. Alle volken op aarde zullen via u en uw nageslacht worden gezegend. Ja, ik zal bij u blijven en u beschermen, waar u ook gaat of staat. Ik zal u veilig terugbrengen naar dit land en voortdurend aan uw zijde blijven. Net zolang tot ik u alles heb gegeven wat ik u heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is beslist de plaats waar de Heere woont, riep hij vol eerbied. Dit is een ontzagwekkende plaats. Dit moet wel de poort van de hemel zijn. Jacob legt zijn hoofd op een steen ergens midden in de woestijn. En deze woestijn is eigenlijk een stuk niemandsland. Deze woestijn stelt eigenlijk ons dagelijks leven voor. De weg die we wandelen met God. De weg die je misschien wandelt. En ik weet niet of het je herkenbaar voorkomt, maar Jacob liep door de woestijn. Of waarschijnlijk zat hij ergens op. En hij reisde door de woestijn. En het was een lange weg, het was een lange tocht. En op een gegeven moment, een woestijn is vrij hetzelfde, niet echt heel spectaculair. En dat kan ook in ons leven zo voorkomen, dat je denkt van, hey, ik sta op, ik ga ontbijten, ik ga naar werk, ik ga eten maken en ik ga slapen. En dan zo opnieuw. Soms kan het leven zo aanvoelen. Soms kan het leven zo voelen. En dat is ook waar Jacob doorheen ging. Maar toch, midden in die woestijn, waar het eentonig was, waar het hetzelfde was, waar er niet veel actie was en waar hij misschien, hij reisde naar zijn oom Laban en hij wist niet eens of die oom daar nog wel woonde. Ze hadden geen telefoon om een appje te sturen. Joop, woon je daar nog steeds? Dat was niet mogelijk. Op weg naar zijn oom Laban, in midden in niemands land, krijgt Jacob toch die ontmoeting met God. Niet op het moment dat hij eindelijk in zijn bestemming is aangekomen bij zijn oom Laban. Niet bij zijn ouders thuis, waar het veilig was, waar hij zich helemaal veilig voelde. Maar midden in de woestijn, waar hij eenzaam was, waar het voelde alsof gebeurt er nog wat spannends nu op dit moment in mijn leven. Waar ga ik naartoe? In een stuk onzekerheid, want hij wist niet of zijn vader of zijn oom daar nog woonde. Maar midden in de woestijn kreeg hij een ontmoeting met God. Midden in de woestijn, waar die vraagtekens zat. Hij was op de vlucht voor zijn broertje Esau. Hij wist niet waar hij uit ging komen. Daar kreeg hij een ontmoeting met God. Niet op een christelijke conferentie. Niet op de Hillsong conferentie. Niet per se tijdens een worship night. Niet per se Op de plekken waar wij God soms verwachten, maar juist in het dagelijks leven wil God jou ontmoeten. En dat is mijn eerste punt voor vandaag. De plek waar jij nu bent, is waar God woont. De plek waar jij nu bent, is waar God woont. God is bij jou in je dagelijks leven. God is er bij jou. Niet alleen als je je Bijbel leest of als je hier op zondagochtend zit, maar hij is bij jou. Als je aan het werk bent, als je een discussie voert met je baas, als je je broodje of je sandwich eet, als je door het park wandelt, als je aan het sporten bent, God is met jou. Hij is bij jou, waar je ook bent, waar je ook gaat. Hij is continu met jou. Jacob wordt na zijn droom, wordt hij wakker. En dan zei hij wat we net lazen in Genesis 28, vers 16 tot en met 17. Dit is de plaats waar de Heere woont, roept hij vol eerbied. Dit is een ontzagwekkende plaats. Dit moet wel de poort van de hemel zijn, zei Jacob. Jacob realiseert zich. Hey, dit is de plek waar ik een droom heb gehad. Dit is de plek midden in de woestijn waar God op mij heeft gesproken. In deze eentonige reis, daar is God ook. God is bij jou. God is bij jou als je in een seizoen van droogte zit. God is bij jou op het moment dat je denkt van, Heer, waar bent u nu? God is toch aan het werk. Hij is aan het werk door jou heen. En hij wil tot jou spreken, waar je ook bent, thuis, op je werk, als je in de tram zit, als je in de bus zit. Hij is bij jou. En hij is op zoek naar jou en hij wil tot jou spreken. En nu weten we ook waarom Jacob het voor elkaar kreeg en zo gek was om 2 keer 7 jaar voor zijn oom te werken. Hij wist, ook al ben ik in niemands land, ook al is alles tegen mij gekeerd, ook al gaan dingen niet goed, ook al zit ik in tijden van problemen, God is met mij, midden in de woestijn. En daarom kon hij doorgaan, daarom wist hij het vol te houden. Omdat hij wist, God is met mij, waar ik ook doorheen ga, door welke ellende ik ook ga, door welke woestijn ik ook ga, God is met mij. God is met mij. En ik denk dat hij daarom het voor elkaar kreeg om 2 keer 7 jaar voor een vrouw te werken. Omdat hij wist, het maakt niet uit waar ik doorheen ga, maar ik ga door. Ik vertrouw op God, want hij is bij mij. Hij wist, God is bij mij, ook in dit niemandsland. Zelfs als alles en iedereen tegen je gekeerd is. Zelfs als problemen en bergen zo groot lijken te zijn. En dat je reuzen op je weg ziet, reuzen op je pad lijken te komen. Als je denkt, van hoe ga ik deze reus het verslaan? Denk aan Jacob. Jacob eindigde altijd met zijn armen omhoog. Heer, u bent groter. Heer, u bent sterker. Heer, u bent bij mij. Hij eindigde altijd met zijn arm omhoog. Na 7 jaar werken voor een vrouw, hij wordt verraden. Wat doet hij? Heer, u bent bij mij. En hij was verliefd. Dat heeft ook geholpen, denk ik. Maar hij ging door. Hij ging door. En hij geloofde dat God voor hem zou zijn. En weet je, dit doet me denken aan het liedje Waymaker. Ken jullie het liedje Waymaker? Het is inmiddels een liedje dat heel de wereld over gaat. Zo'n beetje iedereen kent het. En in het liedje zing je het volgende. Even when I can't feel that you are working. Even when I don't see that you are working. You never stop. You never stop working. Weet je, zelfs als je God niet voelt. Zelfs als je God niet ziet. Geloof dat hij toch aan het werk is. Want God is aan het werk. Ook al voel je er helemaal niks van. Ook al snap je het niet met je eigen verstand. God is toch aan het werk. Achter de schermen. Op een manier die jij nu nog niet begrijpt. Op een manier die we misschien nooit zullen begrijpen. Pas in de hemel later. Maar geloof dat zelfs als je God niet voelt, dat hij toch aan het spreken. En dat is mijn tweede punt voor vandaag. Zelfs als je God niet ervaart, is hij bezig. Geloof dat. Zelfs als je God niet ervaart, is hij bezig. Hij werkt altijd. Ook als we hem niet zien. Ook als we hem niet ervaren. En mijn volgende punt waar ik over wil vertellen. Dat is mijn derde punt voor vandaag. De plek waar jij nu bent. Is waar jij een verschil kan maken. De plek waar je nu bent is waar jij een verschil kan maken. Jacob worshipte God midden in de woestijn. Als je de Bijbel leest, dan lees je dat Jacob zei, deze plek. Waar ik deze droom heb gehad, waar ik deze ontmoeting met God heb gehad, noem ik Bethel. Huis van God. Huis van God. Dit is de plek waar ik ontmoeting met God kreeg. Dit is de plek waar God mij sprak, waar ik een persoonlijke ontmoeting met God had. Dit huis, deze plek, noem ik Bethel. De steen waarbij die zijn hoofd oplegde toen hij ging slapen. Deze plek noem ik Bethel. En hij zei, staat in de Bijbel, dat hij een kleine tempel maakte. En wat hij met die tempel deed, is dat hij eigenlijk God diende. Want hij diende God door hem te eren, om die steen recht overeind te zetten. En te zeggen, Heer, deze tempel maak ik de ere van u. Om deze plek te herinneren waar u mij deze droom gaf. Om deze plek te herinneren waar u tot mij sprak. Deze plek is vanaf nu Bethel. Hij diende God. Hij diende God in de woestijn. Waar hij nog niet in zijn eindbestemming was. Hey, dien God op het moment dat je voelt, hey, ik ben er nog niet. Dien God op het moment dat je denkt van, ik ben nog niet in mijn eindbestemming. Ik ben nog niet er klaar voor. Dien God als je ook er denkt om niet klaar voor te zijn. Op een of andere manier denken we vaak dat we pas een groot verschil kunnen maken als we iets hebben bereikt. Als je een opleiding af hebt. Dat we denken van oké, ik ben bijna klaar met mijn opleiding. En dan pas kan ik een verschil gaan maken. Want dan heb ik ervoor geleerd. Dan ga ik echt pas het werkveld in. Dan ga ik een verschil maken in mijn omgeving. Of, ja, maar ik ben nu nog zo jong. Pas als ik wat ouder ben. Ja, dan zullen de mensen naar me luisteren. Dan zullen de mensen pas echt naar me luisteren. Hey, op het moment dat je, de dag dat je oud genoeg bent om een verschil te gaan maken, de volgende dag, dan ben je te oud. Er zal nooit een dag komen dat je precies de juiste leeftijd hebt om een verschil te maken. Dat is vandaag. Vandaag is de dag om een verschil te gaan maken. Vandaag is een dag om de zegen te zijn voor de mensen om je geving. De mensen in deze kerk. De mensen die in jouw wereld zijn. God heeft je vandaag geroepen om een impact te maken, om een verschil te maken. Je vindt ook het eind altijd wel een reden om nog geen leider te worden. Dat je denkt van ja, maar ik ben er nog niet klaar voor. Ja, maar ik heb dit niet geleerd of dat nog niet gedaan. Of ben ik wel goed genoeg ervoor? Hey, er is altijd wel een reden waarom je dat nog niet te worden. Er is altijd wel een reden waarom je droom nog niet werkelijkheid zou zien worden. Er is altijd wel een reden dat je denkt van ja, maar ik kan dit niet. Vandaag is de dag om een verschil te maken. Vandaag is een dag om de wereld voor Jezus te veroveren. Vandaag is de dag om de mensen over God te vertellen. Vandaag is de dag. Laat me je iets vertellen. De mensen in deze stad, of misschien wel in een stad ergens hier in de buurt, maar de mensen in jouw stad hebben jou nodig. Waarom? Omdat jij Gods waarheid kent. Jij weet dat er een God is die van hen houdt. Jij weet dat er een God is die groter is dan welke reus dan ook. Jij weet dat er een God is die alles kan overwinnen. Jij weet dat er een God is die groter is dan welke omstandigheden dan ook. En er zijn mensen in jouw wereld die dit moeten horen op dit moment. En misschien ben jij de enige in hun wereld die hun kan vertellen van, hey, je bent oké zoals je nu bent. God houdt van jou. Ik zal voor je bidden. Ik ben er voor je. Bel me als je me nodig hebt. Je kan me altijd bellen. En ik geloof dat als wij zo zullen opstaan, dat wij met dat hart naar onze mensen in onze omgeving kijken, dat God daardoorheen gaat werken. De Bijbel zegt, we zijn geroepen om het zout en het licht van deze wereld te zijn. Wat doet zout? Het geeft smaak aan deze aarde. Het geeft smaak aan deze aarde. Wij zijn de smaakmakers van deze aarde. Zelfs Breda, laten wij de smaakmakers zijn van onze omgeving. Laten wij het verschil gaan maken in onze families, thuis. Het begint thuis met onze kinderen, met onze man, vrouw, met onze relaties, op je werk. Als je in de supermarkt loopt, als je bij de bushalte staat te wachten, wees de smaakmaker. Wees de smaakmaker. In de kleine dingen zit het hem. We hoeven niet gelijk iemand ter plekke tot Jezus te brengen. Dat denken we soms als christen, maar wees gewoon aardig. Wees vriendelijk. Laat iets van Jezus zichtbaar worden. Dat kan door jouw vriendelijkheid, dat kan door jouw aandacht, dat kan door jouw luisterend oor. De mensen in deze stad hebben jullie nodig, CLC Breda. Wees klaar om een verschil te maken. En weet je, vaak kunnen we zo denken van, ik ben er niet klaar voor. Ik ben er nog niet goed genoeg voor. God, kunt u me wel echt gebruiken? Ben ik wel echt goed genoeg dat u me kunt gebruiken, Heer? Hey, God is niet geïnteresseerd in perfectie. Hij is geïnteresseerd in een stukje van jouw aandacht. In een stukje van jouw tijd. In een stukje van jouw liefde. En ik ben ook in deze fase geweest dat ik dacht van, ja, maar ik ben al niet klaar voor om dit te gaan doen. Ik ben al niet klaar voor om misschien voor de kerk te gaan werken en om op zondag te spreken in andere kerken in Nederland. Ik heb het allemaal ook gedacht. Het antwoord daarop is, God is niet geïnteresseerd in mijn perfectie. God is niet geïnteresseerd in mijn talent. God is niet geïnteresseerd in hoe goed ik het voor elkaar heb. Maar hij is geïnteresseerd in mijn overgave. Heer, pak mijn leven maar. Werk er alstublieft mee. Werk door me heen. Laat me een wijnzak zijn waardoor u heen werkt. Laat me degene zijn die u gebruikt. En ik geloof dat als we dat doen, dat God wonderen kan gaan doen. Hij wil niet onze perfectie, want als we het op onze eigen kracht doen, dan doen we het van onze eigen talenten en gaven. Terwijl hij zei, nee, mijn zoon Jezus heeft alles al gedragen aan het kruis. Doe het door de genade van Christus. Doe het door de genade van Jezus. En op het moment dat we dat doen, is alles mogelijk wat nu in onze eigen ogen onmogelijk lijkt. Want dan doen we het niet meer vanuit onze eigen kracht, maar vanuit de kracht van Jezus. En dat is zo mooi. En ook bij Jacob, als we in Jacobs leven kijken. Hij zit op een kameel of zo, richting zijn oom Laban. En hij moet gedacht hebben, wauw, ik ben op reis naar een mooier leven. Een betere toekomst. Een mooie vrouw. Een mooi huis. Ik zal het mooi voor elkaar helpen. En hij moet gedacht hebben, straks ben ik in mijn beloofde land en dan wordt alles beter. En als ik dan eindelijk een vrouw heb gevonden, dan word ik eindelijk gelukkig hier. En als ik dan eindelijk mijn plekje heb gevonden in mijn beloofde land, dan hoef ik me nergens meer zorgen om te maken. En dat noem ik de, als ik dit heb, dan zal ik pas echt blij zijn houding. Als ik dat heb gekregen, dan ben ik pas echt dankbaar houding. Heel herkenbaar. Ik weet nog dat ik op de basisschool zat. En dat ik dacht van straks ga ik naar de middelbare school. Dan word ik al grote jongen. Dan wordt het leven beter. Niet zoals dat het leek. Toen zat ik op de middelbare school. Toen ging ik naar de hogeschool. Toen dacht ik van, zo meteen heb ik een opleiding die ik zelf heb gekozen. Dan wordt het leven beter. Nou, was een pittige opleiding. Toen was ik bijna klaar met de hogeschool. Toen ging ik naar het werkende leven. En toen dacht ik, ah, het leven wordt zoveel beter, want ik heb geen huiswerk meer. Als we niet uitkijken, leven we altijd met, hey, straks, als ik dan dit heb, als ik dat dan heb afgerond, als ik daar dan eigenlijk eindelijk doorheen ben, als ik die overwinning dan eindelijk behaald heb, dan wordt alles beter. Laten we uitkijken dat we niet met die manier gaan lopen. Laten we dankbaar zijn voor wat God ons al gegeven heeft. Laten we dankbaar zijn voor wat God al heeft gedaan. Laten we dankbaar zijn voor wat we vandaag hebben. En dat is mijn vierde punt. Laten we dankbaar zijn voor wat we vandaag hebben. Laten we dankbaar zijn voor wat God ons al gegeven heeft. Laten we dankbaar zijn voor wat God vandaag de dag al heeft gedaan. Laten we dankbaar zijn voor de zegeningen die we vandaag hebben. Want als we continu blijven turen naar de toekomst, wat God in de toekomst wil doen, waar je jou in de toekomst wilt hebben, dan missen we de zegeningen van vandaag. Dan missen we de manier waarop God tot vandaag tot ons wilt spreken. En dat is zonde. Dat is zo zonde. Dus dat was mijn vierde punt. Van dankbaar zijn voor wat we vandaag hebben. Het maakt ons ondankbaar als we continu blijven kijken naar Heer, wat heeft u in de toekomst voor mij? Heer, waar zal ik op een dag terechtkomen? Heer, wat is hetgene waar u mij in de toekomst wilt hebben? Ja, dat is goed om af en toe voor te bidden. Ja, dat is goed om daar af en toe naartoe te kijken. Want inderdaad, Valeska zei het net al, zonder visie verwildert het volk. Maar als we altijd naar de toekomst kijken, van als ik dan eindelijk dat heb, als ik dan eindelijk die doorbraak heb, dan missen we de zegening van vandaag. Dan missen we het nu moment. Own the moment. Pak dit moment. Pak je dag vandaag. Het is vandaag de dag om de wereld te veranderen. Het is vandaag de dag om een verschil te maken in je omgeving. Het is vandaag de dag. Zeg tegen je buurman, het is vandaag de dag. 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 Weet je, je kan op vakantie gaan naar je droomvakantie. Curaçao, Bonaire. Je kan op droomvakantie zijn, naar je favoriete vakantiebestemming. En je kan het water van de zee te koud vinden. Je kan op droomvakantie zijn en je kan ondankbaar zijn, omdat er geen plek is waar je lekker uit de zon kan zitten. Je kan op droomvakantie zijn en aan het einde van de vakantie zeggen, ja, het was niet zo'n goede vakantie, want ik had geen wifi. Het wifi was zo slecht. Weet je, als we niet uitkijken, zijn we continu bezig met een stem van ondankbaarheid die zegt van, ja, maar dit was niet oké. ja, maar dit had ik eigenlijk niet. Ja, maar dit had ik eigenlijk willen hebben en dat was er niet. Als we niet afrekenen met de stem van ondankbaarheid, zal er altijd een stem harder schreeuwen. Ja, maar je hebt dit nog niet. Ja, maar je hebt dat nog niet. Hé, die overwinning heb je nog niet behaald. Luister eens. Als je die overwinning dan eindelijk wel behaald hebt, staat er alweer een volgende uitdaging voor de deur. Daarom, wees dankbaar met de doorbraken die je hebt gehad. Wees dankbaar voor vandaag. Wees dankbaar voor hetgene wat God je nu al heeft gegeven. Wees dankbaar voor wat God nu al door je heen heeft gedaan. En ja, er staan uitdagingen voor de deur. Ja, er zijn reuzen die je nog neer gaat halen. Ja, er zijn reuzen die je nog gaat verslaan. En die reuzen zullen gaan vallen. Maar er is een hele grote kans dat daarna de volgende reus alweer voor de deur staat. En daarom wil ik je uitdagen. Geloof God voor meer in jouw leven. Geloof God voor nieuwe seizoenen, nieuwe uitdagingen. Want daardoor maakt Hij jou sterker. Daardoor maakt Hij jou sterker. Daardoor is Hij een nieuw volume, een nieuwe kracht, een nieuwe aanwezigheid van Hem in jou het laten opstaan. En het vijfde waar ik je vandaag in wil meenemen is mijn laatste verhaal voor vandaag. God weet welk wonder jij echt nodig hebt. God weet welk wonder jij echt nodig hebt. En daar gaan we lezen uit Handelingen 3, vers 1 tot en met 8. Je kan meelezen op de beamer. Op een middag, omstreeks 3 uur, het Joodse gebedsuur, gingen Petrus en Johannes naar de tempel. Toen zij daar aankwamen, zagen zij een man die al sinds zijn geboorte verlamd was. Elke dag werd hij naar de mooie poort, een van de tempelpoorten, gedragen om daar te bedelen. Toen Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij hun om geld. Ze keken hem aandachtig aan en Petrus zei, kijk ons aan. De man keek hen aan in de verwachting iets van hen te krijgen. Geld heb ik niet, zei Petrus, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij de rechterhand en trok hem overeind. Op hetzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk. Hij sprong op, stond even stil en begon te lopen. Daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen en danste van blijdschap en loofde God. Hey, de man bij de poort vroeg om geld. Hij had gevraagd om geld. Petrus en Johannes, hebben jullie wat geld? Petrus en Johannes hadden hier de man het geld kunnen geven. Van alsjeblieft. Hier heb jij je geld. Hier heb jij je geld waar je zo hard om vraagt. Maar wat deden Petrus en Johannes? Ze gaven hem geen geld, want dat hadden ze ook niet. En van een kale kip kun je niet plukken. Dus ze gaven hem toch iets heel anders. Ze gaven hem het wonder dat de man echt nodig had. De man had om geld gevraagd. En wat was er gebeurd als Petrus en Johannes hadden gezegd, ja, je vraagt om geld, hier heb jij je geld. Wat was er dan gebeurd? Die man had zijn wonder gemist. Die man had zijn echte wonder gemist. Hetgene wat hij eigenlijk echt nodig had, had de man gemist. En weet je, dit kunnen wij ook zijn. Dit kunnen wij ook zijn, dit kan jij zelf zijn. We hebben allemaal van die gebeden dat we vragen, God, ik bid al zo lang voor doorbraak, waarom zie ik het nog niet gebeuren? Heer, waarom gebeurt dit? Waarom zie ik het nog niet gebeuren? En dat God zegt tegen jou en mij. En we hebben allemaal die gebeden, I know it. Hey, ik kan het je ook geven. En ik wil het je ook geven. Want ik ben een goede God, ik ben een vader. En een vader zorgt voor zijn kinderen. Maar ik wil je het wonder geven dat je eigenlijk echt nodig hebt. En dat wat we echt nodig hebben, is niet altijd wat we zelf denken nodig te hebben. Wat we soms nodig hebben, kan iets zijn wat in het hart van God de Vader zit. Wat we soms echt nodig hebben, kan een geestelijke opwekking in ons zijn. Wat we soms echt nodig hebben, is iets wat God in jouw hart wil leggen. Een geestelijke honger, een nieuw verlangen om bij Hem te komen elke dag. Een nieuwe droom die Hij jou wilt geven. Een nieuwe opwekking van je geestelijke leven. Een nieuwe honger naar Hem. Een nieuwe openbaring van wie Jezus is. Of misschien is het vrede of vreugde in je hart. Maar soms is het niet wat wij zelf naar verlangen. Soms is het niet wat we zelf verwachten. God geeft jou wat je echt nodig hebt. Esau, kijk naar het leven van Esau. Esau was gaan jagen en hij had zo'n grote honger. had zo'n grote honger. Hij dacht van, ik heb eten nodig. Ik heb honger. En wat deed hij? Hij gaf zijn eerste geboorte weg voor een stomme kop soep. Als hij gewoon had gewacht en geduld had gehad, dan had hij de veel grotere zegen gekregen dan een pakje soep. Soms verwachten we iets nu. Esau wilde nu de soep. Hij wilde nu de soep hebben. Maar als hij gewoon geduld had gehad en gewacht had op God, dan had hij de zegen ontvangen die hem veel meer voldoening, zegening had gegeven dan alleen het vullen van zijn buik. Iets wat over een paar uur weer verteerd is. Soms willen wij een wonder dat ons na een paar dagen weer honger geeft. Maar God weet wat jouw honger is, wat jouw wonder is dat je nodig hebt, dat je voor de rest van je leven vrucht zal geven. Dat een honger in jou legt, dat voor de rest van je leven een zegen voor jou zal zijn. God weet het. Hij weet het allemaal en hij weet wat je nu nodig hebt. En ik wil je gaan vragen om even te gaan staan. Want ik wil graag bidden voor die honger in jou. Voor dat wonder in jou wat jij nodig hebt. Wat je eigenlijk echt nodig hebt. Even een persoonlijk verhaal. De afgelopen maanden ging ik ook door een seizoen. Dat het gewoon, weet je wat, lichamelijk gewoon niet lekker met je gaat. Dat je denkt van, hè, van die rare lichamelijke klachten die dan ineens opduiken. Bij mij zijn het mijn oren. Die dan ineens heel gek doen. En dan kan ik bidden. Zoveel bidden. Heer, ik geloof in genezing. Heer, ik geloof dat u gezondheid voor me heeft. En ik ben aan het bidden, joh. En ik zie geen doorbraak. Ik zie nog geen doorbraak. En ik blijf doorgaan in gebed. Want ik geloof dat God het gaat doen. Tot de dag van vandaag heb ik het wonder nog niet zien gebeuren. Ik zeg het je heel eerlijk. Ik ben nog steeds aan het bidden. Maar één ding ga ik je wel vertellen. En dat is het echte wonder wat God mij heeft gegeven. Ik heb een honger naar God die ik nog nooit eerder heb gehad. Ik heb een honger en verlangen naar God die ik nooit eerder heb gehad. Ik ga elke ochtend naar God toe. Vast. En ik ben zo hongerig om bij Hem te zijn die ik nog nooit eerder heb gehad. En dat is wat ik je vandaag wil vertellen met dit verhaal. Soms willen wij een wonder. Heer, genees alsjeblieft mijn oren. Genees alsjeblieft mijn oren, Heer. Want ik kan er niet meer tegen. Het is zo vervelend, Heer. En weet je wat de Heer zegt, Ruben? Ga op je knieën. Kom bij mij, want ik wil je geven wat je nodig hebt. Wat jij nodig hebt, Ruben, is mijn liefde, is mijn vreugde in je hart, is een aanraking van mij, is een aanraking van mijn Heilige Geest. Dat je zo vol van mij bent, dat wat voor klachten je ook hebt aan je lichaam, dat alleen ik genoeg ben. Dat wat voor klachten je ook aan je lichaam hebt, dat je voldaan bent, omdat ik in je woon. En misschien is dat ook het wonder voor jou vandaag. Misschien is dat ook hetgene wat God voor jou wil doen. Misschien is dat wel hetgene dat jij denkt van, ik ben al zo lang aan het bidden voor die doorbraken. Ik ben al zo lang aan het bidden voor dingen, maar ik snap het niet. Maar misschien is dat wel hetgene wat God vandaag tegen jou wil spreken. Of in jouw leven wil doen. En Jezus, hij zei van, ik ga naar de hemel. Maar wat ik jou wil geven, is de Heilige Geest. En omdat de Heilige Geest in jou woont, zal je grotere dingen zien dan die ik heb gezien, zei Jezus zelf. En ik kan me dat soms niet voorstellen. De Heer Jezus zelf, God op aarde zelf, die zei, wij zullen grotere dingen gaan zien. En als we die grotere dingen gaan zien, dan hebben we Gods kracht nodig, dan hebben we de Heilige Geest nodig. Gods aanwezigheid in jou. God die in jou woont, God die door jou heen werkt. En misschien is dat wel jouw wonder vandaag. De Heilige Geest weet wat het wonder is wat jij nodig hebt. En daar wil ik op dit moment voor bidden. En dan gaan we een nummer zingen. Doe even je ogen dicht, dan ga ik bidden. Vader in de hemel, en ook wel voor iedereen hier. Heer, u weet welk wonder we nodig hebben. U weet wat hetgene is wat we echt nodig hebben. Misschien bidden we al heel lang voor dingen. Misschien zijn we al aan het strijden in gebed. Misschien al maanden, misschien weken, misschien jaren, Heer. U weet, Heer, wat nodig is voor iedereen die hier staat. U weet wat nodig is. U weet de verlangens van ons hart. U wilt het doen, Heer, maar u weet ook wat de echte nood is. En ik bid op dit moment, Heer, voor een open hemel, Heer. Dat u ons vult met het verlangen wat u ons misschien echt wilt geven. Een nieuwe honger naar u. Een nieuwe honger om elke dag bij u te zijn, om van u te horen. En om gevuld te worden voor uw Heilige Geest. Heilige Geest, we vragen u om ons te vullen met uw aanwezigheid. Heilige Geest, kom in ons allemaal. Dat we daardoor sterker mogen worden, meer geloof mogen krijgen. En de gaven van u mogen ontvangen. Dank u wel, Jezus, dat u aan het werk bent. Dank u wel, Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.